wel. Even wat opzij zitten. Ik wou het van mijn iPad doen, dus ja. Maar ja. Tineke, de iPad wilde niet draaien. En dan krijg je zo'n gekke opname, dus dat doen we dan maar niet. Ja. Daar sta ik dan. En Tineke kan zeggen dat ik 3 preken klaar heb. Maar, nou, we zijn natuurlijk met de serie bezig, zeg maar. We zijn net begonnen. Gelijk in de hemel als we ook op de aarde. En ja, dan ga je beginnen. En dan denk je van, zal ik van alle zalig sprekingen, kan je best een boodschap maken. Daar zit zo verschrikkelijk veel in. Maar dat kunnen jullie zelf natuurlijk ook doen. Dus ik dacht, dat doe ik niet. En ik ben gewoon aan de slag gegaan. Maar ja, toen ik aan het einde van de zalig sprekingen kwam, want dat zout en zo, dat hoort er natuurlijk bij. Want dat is eigenlijk een beetje uitleg van de zalig sprekingen van Jezus. Ja, toen had ik echt zoiets van, nou, als jij korter wil gaan preken, dan gaat dit zo niet worden. Dus ik ben gaan knippen. Ja. Dat is dan zo. En ik denk ook dat dat goed is. En jullie kunnen best dingen onthouden. En toevallig heb ik er 3 achter elkaar. 3 zondagen sta ik hier. Dus ik ga de zaligsprekingen ga ik in 3 behandelen. Nieuwe thema van van dit nieuwe jaar is gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dat komt dan ook voor, u wil geschieden dan. U wil geschieden. En dat is natuurlijk een even kijken hoor. Ik moet dus rustig zijn. Dat komt uit het Onze Vader. En dat is natuurlijk, dit is eigenlijk een heel mooi vers. Ik was gisteren op een profetische conferentie in Etten-Leur. En daar kwam ook dat voor dit jaar is het ook dat de hemel en de aarde zeg maar op één lijn komen. Dat we dat meer gaan zien. Ik dacht van, tjonge, we zijn met dezelfde dingen bezig. Wat heerlijk. En Chuck Pearson, die was vorig jaar daar, of 2 jaar geleden daar geweest. Die had er ook dingen over verteld. En dat is een bekende profeet. En ja, dat was, ik vond het geweldig dat die dezelfde dingen zijn, dat die ook werkelijk waren uitgekomen. En het is natuurlijk geen tovenarij of zo. Maar als God iets zegt, dan is het vaak dat hij een gedeelte openbaart. Dat zie je ook in de Bijbel. En dat je er zelf in moet gaan staan en dat het dan waarheid wordt. Jezus kreeg dat ook als een profetie over zijn leven. Maar hij moest er wel zelf in gaan staan. Nou, in die hemel vinden wij de ultieme wil van God. En als de hemel dus de aarde raakt, wil het zeggen dat wij bezig zijn of dat wij wandelen in de ultieme wil van God. En wie zou dat nou niet willen? Lutze alvast wel. Geweldig, Lutze. Ja. Altijd. In de wil van God. Nou, vandaag gaan we een begin maken met de zaligsprekingen. Sommigen kennen dat ook wel. Zalig is een beetje een oud woord, maar toch de zaligsprekingen, dat begrijpen we wel. Nou, ik weet dus nu hoe ver ik kom. Maar we gaan het dus in 3 doen en we gaan deze ochtend tot ongeveer de 5e zaligspreking. We gaan het stukje lezen. Hier zit nog niet, ik ga nog niet dat onderste stukje lezen van het licht en het zout en de stad op de berg, maar ik hou het even bij de zaligsprekingen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Altijd wel leuk, dat zijn van die uitdrukkingen. Hij opende zijn mond. Ja, om te spreken moet je dat wel doen natuurlijk. Hè? Dat is echt de Bijbelse taal. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u wanneer men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nou. Ik heb het gezegd, hè. Ik heb jullie gewaarschuwd. De bergrede is een gevaarlijke rede in de zin van als je hem echt persoonlijk toe gaat passen. Als jij ja zegt daarop en zegt, Heer, ik wil met u leven. Dan is het dus de bedoeling dat je op deze manier gaat leven. Dit is in principe dat wat Jezus heeft achtergelaten. Hij heeft ons duidelijk geleerd en ook met zijn leven laten zien wie hij is en hoe hij leeft. En nu wordt dat dus ook van ons gevraagd. En het grappige is dat, als er staat ook in de Bijbel, in Lucas lees je dat nog beter dan in Matthäus, dat Jezus zijn discipelen om zich heen verzamelde. En dat zijn er natuurlijk meer dan 12, dat weet je, want er zijn ook op een gegeven moment 70 uitgezonden. Maar dus zijn echte volgelingen, die zaten eigenlijk in een kring om hem heen. En daar kwamen mensen bij, en mensen bij, en mensen bij. En zo is dat dus veel breder gegaan. En dat is mooi om te zien ook. Het was niet alleen voor zijn discipelen, het is ook voor ons. Wij mogen deze woorden ook inprenten. En als je het goed kijkt, zie je vanmorgen jezelf ook zitten. Vanmorgen, aan de voeten van Jezus. Ze zijn rijk. Ze zijn divers van inhoud en van betekenis. En in die zaligsprekingen zien we een weg. Een levensweg die Jezus ons voorgaat. En we zien een belofte van Jezus. Elke keer weer. Er zit ook een belofte aan vast. Niet dat wij het voor dat cadeautje doen. Maar Jezus is wel duidelijk, als je zo leeft, ja, dan gaat er wat gebeuren in je leven. Dan ontvang je ook iets, want dat is de hemelse werkelijkheid. Zo werkt het. Stem is niet helemaal goed, maar dat gaat wel lukken hoor. Zo, ja, met de zingen zou het erger zijn, maar hier valt het wel mee. Dus dat is een cadeau ook voor ons. En zo moeten we het ook begrijpen. En eigenlijk is het zo dat je die weg dus moet bewandelen om deel te krijgen aan die belofte. Dus die weg en die belofte zijn gewoon met elkaar verbonden. En die levensweg zie je telkens aan het begin en wordt gelijk gevolgd door die belofte. En in die belofte vinden we antwoorden op fundamentele levensvragen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de bedoeling van mijn leven? Nou, dat zijn vragen die we allemaal wel herkennen, maar die worden hier beantwoord. De belofte van Jezus is in wezen telkens weer dat het koninkrijk der hemelen komt. Dat je deel mag hebben aan de nieuwe wereld, de nieuwe aarde, zoals de Bijbel in gewone taal dat zo mooi zegt. En dat is de plek waar God heerst, in liefde, in vrede. En daar mogen wij dus ook leven en deel hebben aan die liefde en aan die vrede en aan al die andere dingen die God ons wil geven. En je ziet dus dat de eerste en de laatste bede, zaligspreking, dat gaat over het koninkrijk der hemelen. Dat zit er dus als het ware helemaal omheen, daar zit ingebed, daar zit een raamwerk omheen. En in die zes beden zie je als het ware de uitwerking daarvan. En ook weer andere beloften. Gods nieuwe wereld komt hier zo mooi naar voren. En in die wereld mogen wij leven. Binnen die liefde van God. En binnen die vrede van God. En daar, op die plek, kom je tot je recht. We hebben allemaal nog te maken met zonde. We hebben nog te maken met onvolkomenheden. Dat de dingen niet goed gaan. Maar daar kom je op je plek. Daar word je schoongewassen. Dat uiteindelijke, dat is die nieuwe mantel. Die witte mantel. Die gedoopt is in het bloed van Jezus. Rood. En er als een witte mantel uitkomt. Hoe dat kan? Ja, dan moet je bij God zijn. Dat weet ik niet. Maar het is wel prachtig om dat zo ook te zien. als wij tot ons recht komen, komt God ook tot zijn recht. En in wezen is het zo dat je God daarmee eert. Want God wil graag dat we steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. God wil graag dat we die mensen zijn. En dan moet je dus niet denken, oh, dan moet ik dit, dan moet ik dat. Nee, nee. God spreekt daar zachtjes. Hij heeft tegen mij gesproken en dan moeten dingen in mijn leven veranderen. Als je daar zit, dan kan je 's middags kun je een afspraak maken. Dan zijn er allerlei teams die voor je bidden. Je weet niet wie in welk team zit, dat weet je niet. En dan schrijf je je naam bij een uur. Dus ik had 5:10. En moest ik een kaartje afschudden en daar stond dan die tijd op. En toen kwam ik bij 3 mensen te zitten. En die wisten dus niet wie ik was of zo. Want het is daar wel, als je voorganger bent, dan ben je voorganger. Dan moet je ook vooraan zitten en zo. Ik zat lekker achteraan, ik had er geen zin in. Ze hebben me ook nog gevraagd om vooraan te zitten. Maar daar hou ik niet zo van. Maar ik heb op het einde pas gezegd dat ik voorganger was. En oh, dat hadden we moeten weten. Ik zei, nee, helemaal niet. En alle 3 hadden ze hetzelfde. Er was een beeld bij ook van dat ik op een akker aan het werk was en aan het ploeteren was en aan ploegen. En overal was stof en ik was bezig en bezig. En God zei, ik zie het en het is hartstikke goed wat je doet. En het is fijn en je hebt een inzet helemaal top. Maar doe het maar eens wat rustiger aan. En eigenlijk mocht ik van 10 niet naar die conferentie toe. Want vrijdagavond om 11:30 had ik mijn preek af. Ik had me vergist in die zin, het ging maar door. En ik wilde graag het geheel af hebben, zodat ik nu hier kan preken vanuit het geheel en niet vanuit een stukje. Ja, en daar had ik me in vergist. Dus, en ik had het heel druk, er waren heel veel afspraken die ik moest doen. En ik kwam tijd tekort. Nou, en dan, ik had al een avond afgezegd van de regio. En dat vond Tineke goed. Ik moest ook het manontbijt afzeggen. Dat vond Tineke ook. Dat vond Tineke ook goed. Maar het ging er dus gewoon om dat God ook zegt van je moet het rustiger aan doen. En ik vertel het jullie omdat ik dat ga doen. Omdat ik dat echt ga doen. En ik wil nog dichter bij God komen. Dus ik wil nog meer genieten van die momenten. En er werd laatst ook gezegd, ga een ochtend pakken om lekker samen met de Heer in een stoel te zitten. Nou, dat ga ik doen. En misschien wel elke ochtend in de week. En natuurlijk, ik praat ook veel met de Heer, ook als ik met de preek bezig ben. Maar toch is dat vaak dat schoffelen op de aarde, zeg maar. En dat is goed, dat moet ook gebeuren. Ik moet mijn werk ook gewoon doen. Ik heb beloofd om het goed te doen, en dat wil ik ook. Maar als je dan van 3 mensen afzonderlijk hoort, doe het maar eens wat rustiger aan. Ja, dan is zelfs deze man bereid om dat te doen. En er was een profeet, John Engel, en die zei ook, als jij een woord van God hoort, en ik heb natuurlijk al eerder gehoord dat ik rustiger aan moet doen. Tineke zegt dat wel vaker. En ik sta hier nu ook met behoorlijk veel pijn in mijn rug. En heb ik nog nooit gehad op zondagmorgen. Dus dat vind ik best erg. En ik heb echt veel pijn. En dat is niet leuk. En dat heb ik nog nooit op zondag gehad. En nu wel. Dus ik ben een lijn overgegaan. Dat is niet goed. Ik kon vanmorgen bijna mijn bed niet uitkomen. En Tineke kijkt dan alleen maar met een glimlach naar me. Ja jongen, het is je eigen schuld. Ik kan er niks aan doen. Maar ik moet dat. Ja, we zijn goed met elkaar hoor. Dus, en ze ik krijg ook best wel eens een schouderklopje. En ik weet dat ze voor me bidt. Dus dat is alleen maar goed. Maar ja, ik vertel het gewoon omdat ik eerlijk wil zijn. En mijn hoofd wil alles. En ik heb het al eens eerder gezegd. Hè, ik moet het rustig aan. En het lukt me gewoon niet. Als ik op een maandag vrij ben, dan gaat het gewoon niet. Want ik wil werken. Ik moet iets te doen hebben. Als ik zomaar op de bank zit, dan word ik gek van. Dus ik moet daar iets anders voor vinden. Lekker met de Heer zijn, ja. Maar dat is voor mij ook zo, ja, best wel moeilijk om tot stilte te komen. Ik heb daar echt last van. Bid voor me. Maar dit is dus, en ben je hiermee bezig? Ben je hiermee bezig? En dan zeg je, Heer, ik wil u volgen. En zegt Jezus, kom maar zitten. Kom maar, Martha. Hou eens op. Leg die bezem neer en kom eens zitten. Ik ga mijn best doen. Weet je, ik ben gelukkig. En waarom? Omdat ik arm van geest ben. Dit vind ik zo mooi. Deze vind ik eigenlijk De mooiste van allemaal. En daar begint Jezus mee. Mensen, onthoud goed. Je bent afhankelijk van God. Je moet het samen met hem doen. Altijd. Want je bent arm van geest. Niks met geld te maken. Je bent arm van geest. Je hebt God nodig in alles. Afhankelijk van je schepper. Afhankelijk van God, je vader. En wat gebeurt er dan? Dan sta je dus open voor hem, als je dat weet. Als je nou weet dat je iets tekort komt. En er is een loket waar je wat je tekort komt gewoon kan halen. Dan ga je er toch naartoe. Als jij echt arm bent en er is een voedselbank. En jij hebt eten nodig, dan ga je daar toch naartoe. Dus zo ga je ook naar God toe. Want hij wil door jou heen werken. Hij wil het. Niets liever dan dat. Het heeft dus niet met geld te maken. Het gaat niet om hoeveelheid. Nee, het gaat om afhankelijkheid. Wil jij afhankelijk zijn van God? Ik vond het vroeger een verschrikkelijk woord. Ik haatte het woord, echt. En zeker toen ik pas tot bekering kwam, ik had zo moeite met dat woord afhankelijkheid. Want ik wilde het zelf doen. Ik wil niet dat mensen een kruk voor me gaan halen. Dat kan ik zelf ook. Dus, ja, dit is beter. Het gaat dus niet om aantallen, maar het gaat om je afhankelijkheid. Het gaat dus om een gevoel van, Heer, ik heb u nodig en ik wil bij uw loket zijn om te halen wat ik nodig heb. Wanneer jij denkt dat je het met je geld even allemaal kunt doen, dan kom je toch zo bedrogen uit. En wanneer jij je laat inpalmen door bijvoorbeeld de mammon en daar altijd voorrang aan geeft, ja, ik wil een nieuwe auto, ik wil een nieuw huis, ik wil op vakantie en weet ik veel wat allemaal. Nou, dan denk ik dat je zo arm bent op dat moment als Job. Jezus leert ons aan het begin gelijk al om arm van geest te zijn. En dat vind ik zo geweldig, want dit heb je nodig bij al die andere dingen, want er wordt wat van je gevraagd. Maar als het van je gevraagd wordt en je weet en je stelt je op in je afhankelijkheid van Heer, ik heb u nodig en ik sta bij dat loket, dan gaat het heel anders. Dus die houding heb je ook als je naar hem toe gaat. En dat is dan een van die twee waar dat koninkrijk gelijk bij staat. Als jij afhankelijk opstelt, ja, eigenlijk is het 1 + 1 = 3. Als God erbij komt, dan komt er iets geweldigs. Dan krijg je dat koninkrijk waar God heerst. En waar wij mogen wonen. En als je dit doet, dan beërf je het. Dan zal je erbij zijn. Moet je eens over nadenken. Moet je thuis eens over nadenken. Deze belofte omarmt alles. Dat is een onderdeel van dat deel hebben aan het koninkrijk. Dat omarmt alles. Wauw. Ik denk dat dit ook een onderdeel is van dat fundament van ons. We zijn afhankelijk. En wat dan dus dat koninkrijk inhoudt, nou, daar komen we straks op. Dat zijn die 6 die ertussen staan. En dan de 8e, de laatste, ja, is ook weer zo een van als jij ontberingen wilt leiden, als jij beschimpt wil worden om Jezus. Als jij werkelijk Jezus uit wil dragen en mensen lachen je uit op je werk en zo, nou prima. Maar dan zul je dus ook dat koninkrijk beërven. En ik vind dat geweldig. Het behoort ons toe. Het behoort ons toe. Waarom? Omdat God het ons belooft. Hier belooft hij het ons. En hij heeft het al eerder beloofd. Daniël. Ik kon me niet herinneren dat ik nou zo vaak teksten van Daniël aanhaal. Maar hier kwam ik op. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Eeuwen ervoor gezegd. Een profetie. Zoals ik gisteren ook profetie heb ontvangen. En ik moet er misschien ook wel lang op wachten. Of wij met elkaar. Want ik heb ook over de gemeente dingen gehoord. Maar het is toch geweldig. Eeuwen. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Hier is de Heer ook duidelijk over Israël. Over de stam van David. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelend niet doen. maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Nou, kijk maar om je heen. Pak de krant maar. Laatst was er, net een jaar was er geloof ik die dat zei, toen was er iemand van de Verenigde Naties, dat was een feestje van de Verenigde Naties of zo. Nee, de ambassadeur die in de Verenigde Naties zat van Israël, die zei van ja, wat ik niet begrijp, er waren geloof ik 102 amendementen ingediend voor Israël. 162 en hoeveel voor de anderen? 32? Ja, zoiets. Het was meer dan 100, dus Israël 162 en al die andere landen bij elkaar 32. Dat kan toch niet? Dan is er toch wat aan de hand. Dat is toch zo? Daar hoef je toch geen rekenwonder voor te zijn. Ja. En weet je, God heeft het beloofd en Jezus spreekt erover. Want die is zo blij met het koninkrijk. Die zegt, ik ben gekomen om juist ook dit koninkrijk te openen. Maar kom tot één keer. Kom tot één keer. En misschien moet je dit ook wel even tot jezelf laten doordringen. Dat Jezus dit ook tegen jou zegt. Kom tot één keer voor een bepaald iets. En dat kun je zelf invullen. Kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus predikt de uitkomst van het plan van God. En de omkeer van al die werkelijke dingen die we zien met elkaar. Zij die het nu voor het zeggen hebben, die staan straks leeg. Met lege handen. Die hebben niks meer te zeggen. En de armen van geest die afhankelijk zijn van God, zullen straks mogen delen in die koninklijke heerschappij. Dat is echt dit, hè. Zo zullen de eerste de laatste zijn. We zeggen het zo vaak. De laatste de eerste zijn. En de eerste de laatste. Sorry. En dat maken we wel eens een grapje van als je achteraan staat in de rij bij het eten. Ja, maar het is zoveel groter. Eigenlijk hè, maak je het wat kleiner door dat soort grapjes te maken. Ik doe het ook. Foeiat. Nou. Maar ik hoorde toevallig gisteren toen ik in de rij stond voor mijn eten. En toen zei ook iemand, ja joh, de laatste zullen de eerste zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat heeft niks te maken met in de rij staan. Want wij staan in de hemel niet in de rij. Want God is zo groot. God is zo breed, zo hoog. Nou, ja. Hoe moet je dat nou uitleggen? Nee, zeker niet. Zeker niet. En weet je, je bent ook geen nummer. Echt niet. Ja, hè? Geweldig. God kent je bij je naam. Als je nou het heelal bekijkt en je ziet die hemel, dan ben jij een puntje. Ja, dat is niet zichtbaar. En God kent jou bij naam. Hoe bestaat het? Je hebt een relatie met hem. Nou, dit is ook een leuke. Ik ben gelukkig wanneer ik verdriet heb. Heb ik over nagedacht? En toen dacht ik, als je het iets anders zegt, dan begrijp je het. Ik ben gelukkig wanneer ik verdriet heb, net zoals Jezus verdriet heeft. En waar had Jezus verdriet om? Toen hij een kudde zag zonder herder. Toen hij Jeruzalem zag en dacht, ach, dit gaat fout. Toen hij Judas zag en wist van, je bent erbij, maar je gaat het verkeerd begrijpen. Toen Johannes onthoofd werd, was hij ook verdrietig. Maar het ging er vooral om dat hij zag dat die wereld aan het afglijden was. Dat verdriet. Als je dat verdriet hebt, dan ben je zalig. En natuurlijk mogen we ook dat andere verdriet hebben. Verdriet om iemand die we verliezen. En dan kan het vaak heel erg ambivalent zijn. Dat zie je nu bij Agen. Die zegt aan de ene kant, ja Ad, ik heb tranen. Maar aan de andere kant ben ik zo blij. Want we gaan er een dienst van maken. Waarin we mijn moeders leven helemaal gaan vieren als het ware. Gaan nog een keer gaan beleven. Hij zegt, ik sta hier omdat mijn moeder mij gebaard heeft en voor mij gezorgd heeft. Als je zo je moeder mag begraven, dat is mooi. Dan vertrouw je het lichaam toe aan de grond en je weet dat de geest, ja, die is bij de Heer, bij de koning. Gelukkig wanneer ik verdriet ben, gelukkig verdriet heb, gelukkig wanneer ik zie dat de wereld kapot gaat. En dat ik wil laten zien met mijn leven aan mijn buren, aan mijn omgeving, aan mijn familie. Jezus leeft. Jezus leeft. En dat kan ook in jou gebeuren. We zijn verdrietig als we zien dat de wereld van vandaag zo verschrikkelijk ver afstaat van het beeld dat God wil voor ons. We voelen de pijn. Kennen jullie dat nog, dat already, not yet? We mogen het beleven, maar het is er nog niet helemaal. Het ging van D-Day, decision, beslissingsdag, naar V-Day, victorydag. De beslissende slag en de eindoverwinning, de totale overwinning. En het kan dus zelfs zijn dat als je in dat already zit, dat je toch nog pijn voelt van iets wat nog wel bezit heeft van jou. Van een stukje vijand, ja, die heel lastig kan doen. En wat heel vervelend kan zijn. Maar ja, als je die spanning voelt tussen dat already not yet, ga dan naar Jezus toe. Want hij alleen kan je daar rust in geven. Want jij kan dat not yet niet omzetten in een yet. Dat gaat niet. Maar als het gaat om iets persoonlijks in jouw leven, dan kan je eraan meewerken. En dan kan het tot een oplossing komen. En dat is zo mooi. Iemand die, weet ik wat, een of andere verslaving heeft, die kan daarvan loskomen. Geweldig toch? Dat verdriet maakt je niet apathisch. Dat verdriet maakt je niet inactief. Ik denk dat je juist uit dat verdriet ook een bepaalde kracht kunt putten. Om zeg maar in die waarheid van God voor de vijand te staan. Luister goed. Jij hebt hier niets te zoeken. En in de naam van Jezus zul je wijken. Jij zult wijken op de naam van Jezus. Gods waarheid overwint, altijd. En wij mogen ook tegen hem zeggen, luister goed vriend, vijand. Jij bent een overwonnen vijand. Het is already not yet, maar dat yet gaat komen. Yet gaat komen. Dat is geen meisjesnaam. Yet gaat komen. En dan mogen we ook die blijdschap ervaren. Die blijdschap van de overwinning. En we zien uit met hem. Ja, ik zeg nou Jet, en ik zat een keer met een jeugddienst en toen vroeg er iemand van, we gaan eens kijken, wie heet er hier Heidi? Er waren er twee meisjes en ga staan, want er is een lied voor jullie. Dus ze gingen staan en toen werd er gezongen, Heidi overleeft zal staan. Nou, die meiden hadden zo'n hoofd en die gingen gauw weer zitten, maar ja, dat is met Jet ook een beetje. Nou, en ja, als je het over verdriet hebt en je kijkt naar Jezus. Schilderij of zo. En je ziet altijd hè, dat je wordt getroost. Want Jezus laat zien, er komt een nieuwe aarde. Ik zat er net nog even over te praten met iemand. En toen dacht ik aan dat flesje met tranen uit de film De Sjek. God had de tranen van Mac in een flesje bewaard. En helemaal op het eind gooide de Heilige Geest het in de tuin, dus in het hart van Mac. En daar groeide een prachtige boom vol met vruchten. Een boom die schaduw bood. En toen dacht ik, wauw, als dat dan dus het einde van jouw leven is. Dat die tranen van jou ook daadwerkelijk iets opleveren. Dat ze opleveren dat mensen bij jou kunnen schuilen. Bij jou kunnen eten. Dat je verbonden bent met de rivier. Heb ik hier nog niet. Ziet, dan gaat het door elkaar een beetje door de war. Maar daar moet je eens over nadenken. Dat jouw tranen in jouw hart uitgroeien tot iets bloeiends, tot iets moois, tot een fruitschaal die je nog nooit gezien hebt, vruchten die je nog nooit geplukt hebt. Daar worden jouw tranen voor gebruikt. Voor mij was dat een troost. Ik vond dat mooi. We zien uit met hem. We zullen getroost worden. Bij hem vind je troost omdat je de moeite waard bent. Weet je dat? Kan je het zeggen van jezelf? Ik ben de moeite waard. Best moeilijk. Kun je het zeggen? Maar aan het hier nu niet proberen, want we gaan er geen spelletje van maken. Maar probeer het maar eens. Probeer het maar eens. Zeg het maar op je spiegel. Ik ben de moeite waard. Zie iets 's morgens en dan leer je jezelf om het elke morgen te zeggen. Ik ben de moeite waard. En dan ga je naar je werk, waar misschien een collega zit die je pest. Kan, hè? Gebeurt op het werk. Of je hebt niet zo naar je zin. Of je gaat op school en je hebt eigenlijk niet geleerd. En dan kijk je in de spiegel en dan zeg je. Je bent de moeite waard. Die troost geeft God. En de troost van God heeft in het gelaat van Jezus een menselijke kant gekregen. In Jezus kan je eigenlijk zeggen, in Jezus is dat menselijke gelaat tevoorschijn gekomen. En wij mogen op hem lijken. Dus wij mogen aan de wereld om ons heen ook dat menselijk gelaat laten zien. Heerlijk. God heeft een centrale plaats. En Jezus staat centraal in ons leven. Dat is onze uitspraak, dat is ons adagium. Wauw, daar staan we voor. Wij mogen weten dat Hij ons in alles troost. En dat is een heerlijke belofte. Ik ben gelukkig wanneer ik zachtmoedig ben. Ik vond dit plaatje, dit is het toch. Zachtmoedig. Je moet die vlinder niet aanraken, want dan verpest je zijn vleugels en dan kan hij niet zo goed meer vliegen. Maar je mag hem wel op je hand hebben. Doe maar wat honing op je hand. Maar dan ben je ook zachtmoedig. En als je dan naar Jezus kijkt, wat is dan zachtmoedig? Zachtmoedig is dat je vriendelijk bent, vriendelijk van aard, maar ook dat je mild bent voor die ander. Dat vind ik wel belangrijk. Mild voor die ander. En je maakt ook geen gebruik van je ellebogen. Geen woorden om je beter voor te doen. Als 5 jaar geleden iemand aan me vroeg, oh, ben je voorganger daar? Leuk. En hoeveel mensen? Ja. Loop zo naar de 100, zal ik maar zeggen. En nu, hoeveel mensen? Ja, ik geloof dat we 70 leden hebben, maar als er dan 40 zondag zijn, zijn we heel erg blij met elkaar. 40, ja, heerlijk. We zijn een familie. En natuurlijk mogen we groeien. Je bent hartstikke welkom hoor, Esmee. He? En we vinden het heerlijk als er mensen uit de wijk hier naartoe komen, toch? Ja, het is beter als ramen wassen, hè? Hier zijn, op zondag, ja. Heerlijk. En dat is mooi. Dat is mooi. Geen ellebogen. Dienstbaar met, en dat is dan van mezelf, met een zachte moed en met de moed van de zachtheid. Nou, ja, ik vind het leuk om een beetje met woorden te spelen. Maar, nou, we schelden niet terug als we uitgescholden worden. En we geloven ook dat de zachtheid gewoon vele malen sterker is dan geweld. Als je kwaad met kwaad vergeldt, heb je dubbel kwaad. Maar als je dus zachtmoedig met het kwaad omgaat en je scheldt niet terug, dan stopt het. Dat is net zoals met roddel ook. Hè. Als het bij jou blijft, dan stopt het. Moeten we allemaal ook leren, ik ook hoor. En zo heb je dit soort dingen ook. En waar we kwaad tegemoet treden met zachtmoedigheid, loopt de dood, zal het eindigen. Dat is wel geweldig. En wat krijgen we dan? Land beërven en in bezit nemen. Zo. Wij gaan een stukje Nederland krijgen. Zo. Kom uit Psalm 37. Psalm 37 vers 11. En daar staat, de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Jongens, wat wil je nog meer? We gingen net al een beetje uit ons dak met de aanbidding. Wat een prachtig nieuw lied. Ah, wat een tekst. Oh, heerlijk. Ik hoop dat we veel zingen. Maar nu, daar ga je toch ook vanuit je dak? We zullen de aarde bezitten, ja. Waarom? Om vreugde te scheppen in grote vrede die we van God gekregen hebben. En die vreugde, dat is vreugde samen met God. En God kent vreugde, hoor. In Psalm 37 gaat het wel over letterlijk het land. Israël zou het nieuwe land beërven. Het land Canaan, wat God beloofd had. Maar Jezus geeft aan die letterlijke vorm ook een goddelijke uitleg. Een goddelijke klank. En hier is dan het beeld gewoon de liefde en de trouw van God. Die we daar dus zullen ontmoeten, maar ook hier. En Jezus laat zien dat we in die ruimte, in dat land van Gods liefde, ons veilig en geborgen mogen weten. Vreugde mogen scheppen en in grote vrede mogen leven. En waar heb je het dan over? Als je het hebt over iets geestelijks, dan heb je het in mijn ogen over thuis. Dat is het verschil tussen huis en thuis. Mag ik even, Margot? Mag ik jou als voorbeeld nemen? Ja? Nou, ik wil het wel even vragen. Margot en Jan hebben een nieuw huis gekocht en dat wordt nog gebouwd. En tot die tijd zitten ze in een tijdelijk huis. En dat tijdelijke huis is ruim 2 keer zo klein als het nieuwe huis wat ze gekocht hebben, wat nog gebouwd moet worden. Ja, dan heb je geen thuis. En dat is niet leuk. Dat is gewoon vervelend. En dat zie je ook. Dan. Ja, dat is niet leuk. Maar dat thuis kan wel komen. Thuis. En Jezus vult hier dan ook het verlangen in naar ons thuis. Dat we ons thuis voelen bij God. Dat we het naar onze zin hebben. En als je je thuis voelt, dan ben je veel actiever als dat je je niet thuis voelt. En thuis is zo belangrijk. Ik heb medelijden met daklozen. Hoe zullen die straks het thuis gaan begrijpen? Dat denk ik ook, zitten ook veel ouderen in die gezegd hebben van voor mij hoeft het niet meer. Ik was het vanmorgen met Tineke helemaal eens. Hoezo een pil? We kunnen toch vreugde scheppen. We gaan het hier in de buurt ook doen. Op zondagmorgen, juist ook voor de ouderen, wordt er iets georganiseerd waar wij ook bij betrokken zijn. We kunnen misschien een keer een film voor de ouderen, de check of de war room of noem maar op. Kunnen we doen. Geweldig. Thuis. Heerlijk. En als je thuis bent, bloei je op. Daar word je blij van. Dan ga je de karweitjes doen. Heerlijk. Zoals dat voelt. En wat een heerlijke belofte hier dus. Dat we ons thuis mogen voelen bij God. Thuis. Daar is dus een vader. Ja, daar is een moeder. God heeft alle twee de kanten. En er is een grote tafel met allemaal kinderen, ja. Stel het me even kinderlijk voor. En dat is thuis. Pa, mag ik de aardappels even? Dat is thuis. Pa, ik heb zo moeite met mijn huiswerk. Wilt u even helpen? Dat is thuis. Ik ben gelukkig ook. Wanneer ik honger en dorst naar de gerechtigheid moet opschieten. Kun je nagaan. Gerechtigheid, wat is dat? Dat is doen wat goed is. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is opkomen voor zwakken, voor hulpbehoevenden. Jan, dat is gerechtigheid. Hou vol. Wees daarin gesterkt ook en onderbouwd, Jan. Heerlijk. Ik vind dat mooi. En gerechtigheid zien we ook als we zien dat God doet wat hij beloofd heeft. Dat is ook gerechtigheid. Gerechtigheid is ook stand houden in de strijd. Stand houden in de strijd. Het Oude Testament laat ons heel duidelijk zien dat we vanuit eigen kracht onszelf niet kunnen redden. En het Nieuwe Testament geeft ons de oplossing. En leert ons hoe we rechtvaardig kunnen zijn. Hoe we uit gerechtigheid kunnen leven. Dat leert het Nieuwe Testament ons. En hier heb je hem. Die boom. Ik hou van bomen, ik hou van fotograferen van bomen. En dit is toch een prachtige boom. En die laat ook zijn wortels zien. Daar wordt hij mee gedragen, daar wordt hij door Gods kracht mee gedragen. En hij staat aan het water, heerlijk. Heerlijk, je bloeit op. Je bloeit op hoe je moet zijn. Je hebt vrucht, en je hebt schaduw. Wat zou toch een prachtig plekje zijn daar voor een verliefd stelletje onder die boom. En die boom zegt als het ware, kom maar bij mij zitten. Ik heb schaduw. En je kunt je ook verbergen achter mijn stam om ze een kusje te geven dat niemand het ziet. Kom maar, kom maar. En als je die gerechtigheid doet, dan kom je dus ook tot je recht, dan bloei je op. En dan bloei je zoals God het bedoelt. Dit bedoelt God. Maar dan merk je ook van dat het ook is dat we luisteren naar de boodschap en dat we niet alleen luisteren, maar dat we ook doen. Luisteren naar de boodschap die Jezus brengt. En dat we bidden voor onze vijanden. Vijanden, een beetje overtrokken woord misschien. We hebben allemaal wel eens een probleem. En God kan het zo leuk oplossen als je soms een probleem tegen jezelf om moet lachen. Wat een oplossing, God. Geweldig. Ik heb dat best ook wel meegemaakt. En jullie zullen de eigen voorbeelden ook wel hebben. Heerlijk. En dat is ook de bedoeling van Jezus. En ook van dat de Shabbat er is voor de mensen. En de mens niet voor de Shabbat. Geen 40 stappen. En niet dit doen. En niet dat doen. En niet zus doen. Nee. Genieten van de aanwezigheid van God. Juist op de Shabbat. Je hebt een vrije dag. Je kunt doen wat je wil. Heerlijk. Nou. We mogen zacht en moedig leven. En dat is het zoals Jezus het ons geleerd heeft. Ik ben ook ontzettend gelukkig, want zij zullen verzadigd worden. Ik ben gelukkig wanneer ik honger en dorst naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, in de Bijbel zie je vaak dat een maaltijd ook vaak bedoeld wordt als gevoed en verzadigd worden door God. Die maaltijd die hij aanricht in Psalm 23, dat is natuurlijk niet letterlijk een pan soep met het broodjes. Nee, dat is een tafel die hij aanricht voor ons, dat wij ook het tot ons kunnen nemen en erdoor verzadigd worden, geestelijk. En dat de diepste verlangens voor jou mogen worden gevuld. Je hebt allemaal zo'n diep verlangen en het mag je vullen. We zijn op zoek naar geluk dat dieper is, dat dieper gaat en dat het oppervlakkige weg doet. We willen geen oppervlakkige. De oppervlakkigheid van de aarde is niet genoeg. Wij zoeken dieper, of eigenlijk zoeken we het hoger op. Jezus zegt, kom op, de berg op, met mij. Moet eens kijken wat voor uitzicht dat je krijgt. We zoeken het hoger en waarom? We willen die wolk zien. Die wolk waar Anneke over sprak in tongen en dat Tineke het vertaalde. Die wolk willen we zien. De wolk van de getuigenis, die boven de tent hing als Mozes met God aan het spreken was. Die wolk. Wat een belofte, dat we verzadigd zullen worden. En dat we dus ook deel uit mogen maken van die wolk van getuigen. Laten wij ook nu we zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last. Alle zonden die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hoe loop je die? Om eerste te worden? Nee. Om hem uit te lopen op jouw tempo. Samen met de Heer. En waar gaat het dan om? Dat je de streep zult halen die God voor jou bedoelt. En dat je de krans der rechtvaardigheid omhangen zult krijgen. En dat is dus niet voor de winnaar, zo werkt het niet bij God. En zo werkte het vroeger ook niet bij de Spelen die in Griekenland gehouden worden. De eerste Spelen, daar was het alleen maar belangrijk dat je de finish haalde en dat je dan dus een krans kreeg. Dat was de prestatie, dat je kon doen wat er gevraagd werd. En dan kreeg je een krans. Ik denk dat daar ook het gezegde vandaan komt, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat moet ergens vandaan komen. Maar dit is dus een goddelijk principe. Heerlijk toch, dat je dat mag weten. Het oppervlakkige weg. Ik ben gelukkig wanneer ik barmhartig ben. Dit plaatje komt daar alleen maar bij. De barmhartige Samaritaan. Dat kan niet anders. Ik ben gelukkig wanneer ik barmhartig ben. En dat is misschien een woord dat we niet zo vaak gebruiken. Maar dat heeft te maken met medelijden, met medeleven, met liefdevolle hulp voor elkaar. En dan gaat het niet om het uiterlijke. Eigenlijk gaat het daar niet om. Dus ik had eigenlijk een ander plaatje moeten, maar het hoorde erbij. Maar dan gaat het om het feit dat jij je identificeert met die ander. Dat je naast hem gaat zitten. Dat je bij wijze van spreken zelfs de pijn voelt. Maar dat je er alleen maar wilt zijn om te laten zien dat je er bent voor die ander. En dat is dus heel wat anders dat jij maar gaat praten en maar gaat doen. Nee, ik ga maar praten, ik ga maar doen. Ik praat het liefst. Nee, ga erbij zitten. Identificeer. Het gaat dus ook om vergeven en niet de oude koeien uit de sloot halen. Het gaat om dat je samen optrekt. En dat die ander weet, hey, ik ben niet alleen. Ik ben niet verlaten. En dat is vaak al genoeg om, die pijn en dat ongemak om dat op te lossen. Ik vond op de Facebookpagina van Ed een heel mooi dingetje over vergeven. Grace is when somebody hurts you and you try to understand the situation instead of trying to hurt them back. Oftewel, vergeven is wanneer je iemand pijn doet. En wat ga je dan doen? Dan ga je proberen het te begrijpen en die situatie te begrijpen, dan dat je gaat proberen om ze terug te slaan, om ze pijn terug te doen. Maar je gaat ook niet praten, je gaat het begrijpen. En ik heb daar toen zelf ook wat over gezegd. Kijk niet naar wat de ander fout doet, om hem zo te veroordelen, om hem terug te pakken. Nee, kijk wat de Heilige Geest bij die ander aan het doen is en sluit je daarbij aan. En sluit je daarbij aan. Ja. Er ligt iets op het puntje van mijn tong, maar ik hou op. Ik doe het niet. Het is goed dus om dat te doen. En Jezus laat ons dus zien dat we naar de ander mogen kijken. En als we naar de ander kijken, dat we dan daarnaast mogen gaan zitten. En dat we mogen zien dat de oplossing voor die persoon misschien ook wel de oplossing voor onszelf is. Wanneer die ander zijn nood jouw nood wordt, zal je ook alles in het werk stellen om samen met de Heer tot een oplossing te komen. En dan zullen wij barmhartigheid ontvangen. Als je barmhartigheid doet, zul je barmhartigheid ontvangen. Daarnet met die andere was het elke keer wat anders, maar hier is het dus hetzelfde. En het Griekse woord betekent dus al wat ik net zei. Liefdevolle hulp. En dan zie je ook dat Jezus ons die liefdevolle hulp geeft. En laat het maar weten. Laat het maar zien. Laat maar zien, desnoods met woorden, maar laat maar zien dat Jezus aan het kruis gehangen heeft voor iedereen. En een barmhartige vergeving is dan op dat moment ook een nieuwe kans samen met Jezus. En als je Jezus aan het kruis ziet hangen voor jou, als je die spijkers ziet die voor jou door zijn handen gedreven zijn. Ik wil het niet eng maken hoor. Maar dan mag jij weten dat jij nooit zult worden vastgespijkerd op dat wat jij fout hebt gedaan. Want dat is al met Jezus gebeurd. Je zult barmhartigheid ontvangen. Je zult gedragen worden als een lam in de armen van Jezus. En dat is heerlijk. God die wil voor ons een barmhartige vader zijn. Echt. Hij wil een barmhartige vader zijn. Wij worden niet afgeschreven. Weet je nog, je mag er zijn. Hè? Als we domme dingen hebben gedaan. Zijn hart is zo groot dat hij ondanks alles van ons blijft houden. In Jezus is de barmhartigheid van God zichtbaar geworden. In Jezus. Jezus heeft aan God een menselijk gezicht gegeven. En dat is een heerlijke belofte. Hij zal ons niet afschrijven. Dit is het voor vanmorgen. Volgende week ga ik verder met deze zaligsprekingen. En maken we misschien ook nog een begin met wat er volgt. Het zijn woorden die leven brengen. Ze gaan diep. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb wakker kunnen schudden ervoor. En dat je het meeneemt. Het heeft mij diep geraakt. Ik ben er nog lang niet klaar mee. Het heeft mij echt diep geraakt. Dat het zo dichtbij komt. Dat dit als het ware zeg maar de legacy van Jezus is. Dit heeft hij ons nagelaten. Kijk maar. Kijk maar. Kijk maar naar mij, zegt Jezus. Jongens, dat is toch... En meisjes, mannen en vrouwen, dat is toch buitensporig goed. Dat zit niet op een rails. Dat komt er vanaf. Dat kan niet op een spoor. Het is buitensporig goed. En dan kun je de zaligsprekingen als iets lezen, als een manier om gelukkig te worden. Nou, dan ga ik dat doen, dan word ik gelukkig. Nee, er is veel meer. De kern is dat het niet langer om onszelf gaat. Het gaat niet om onszelf. Namelijk dat wij het beste hebben, dat wij het grootste hebben, dat wij het mooiste hebben, dat ik het mooiste jasje draag, dat jij de mooiste ketting hebt. Nee, daar gaat het niet om. Het is God, het is Jezus die in ons leven centraal staat. Daar gaat het om. En draag Jezus dan maar als een sieraad dat mensen zien en dat ze zeggen, joh, ik wil eens weten hoe dat zit. En daar zal ik volgende week ook wat over vertellen, want ik heb daar iets heel bijzonders in meebeleefd. Het gaat niet om jou. Het gaat om het geheel. Het gaat om ons samen met Jezus. Wij mogen door de zaligsprekingen leven. Wij mogen Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Daar gaat het om. In alles wat we doen, God verheerlijken. Morgenochtend op je werk. Hier zit iemand met een roeping. En daar ga ik gehoor aan geven. Ik ga op mijn werk laten zien dat Jezus leeft. Want dat vraagt hij van mij. Die bediening hebben wij allemaal. Allemaal. En laat het maar zien, morgen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Hoe vind je dat? Geweldig, hè? Pak je het uit, het cadeau? Laat het niet staan met een papiertje erom. Amen. Volgende week verder.